Goedemorgen. Shalom. Shalom. Alhoewel die vrede veraf is. Vind je niet? Als je kijkt wat er aan het gebeuren is op deze planeet aarde. Drama na drama. Maar wij hebben hoop. Wij hebben hoop, broeders en zusters. Wij mogen uitzien. Het is al gezegd en beklemtoond door Geert. We mogen uitzien naar de komst van de Heer Jezus. En dat is onze vastheid. Nu, de jonge dame, onze lieve zuster Abigail, is inmiddels getrouwd met Gabriel. Er is hier een Gabriel in ons midden. Zijn naam betekent man Gods. Dat is de betekenis van zijn naam. Mocht een belangrijke boodschap brengen die uiteindelijk heel de wereld heeft veranderd. Nu, onze zuster is inmiddels getrouwd met Gabriel, zoals ik zei. En zij bemannen een koffiehuis in Tel Aviv. En ze zijn nu bezig met een in Haifa. En de bedoeling is om Joodse mensen te bereiken met het evangelie uiteraard. Met het woord van God. En er is een ontzettende honger naar de waarheid. Ook onder Israël. En ze hebben, zoals onze zuster al getuigenis gaf, ze hebben het woord van God nodig. Het woord dat levens kan veranderen. En wij hebben dat ook mogen ervaren. Ja. Nu, ik heb een paar proefnummers en folders meegebracht. Alles wat hier op tafel ligt, ligt op de goede plaats, de avondmaalstafel, is gratis. Maar alsjeblieft, neem vooral dit nummer mee, Gods trouw in Brooklyn, want er staat een heel artikel in van Gabriel en Abigail, wat ze hebben meegemaakt. Wat er niet in staat, dat is dat Abigail een trauma-ervaring heeft opgedaan, toen ze blijkbaar ook geconfronteerd is met de gruwel van 7 oktober. Maar ze gaan door met het geweldige werk, hun volksgenoten bereiken met het evangelie. Dus alsjeblieft, breng hier een bezoek aan de tafel. Neem folders mee, neem proefnummers mee. En ervaar hoe God bezig is zijn doel te bereiken met zijn volk. Helaas is het zo, broeders en zusters, dat als we moesten vragen aan God en die gelegenheid zouden hebben: Heer, mijn God, hoe ziet u Israël? Dan zou het antwoord luiden: Lo Ami, niet mijn volk. Nu schrikken we er misschien van, want Israël is uiteraard Gods volk en het blijft zijn volk. Maar zijn getuigenis aangaande de huidige toestand van de grote meerderheid van het Joodse volk, daarvan zegt God: niet mijn volk, want hij heeft geen binding met hen. Met wie heeft God dan wel binding? Met onze Joodse broeders en zusters. En God gaat door met zijn geweldig plan. En niemand zal hem tegenhouden. Nu, ik wil iets lezen uit de Romeinenbrief. Romeinen 9. Ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet. Mijn geweten getuigt mee door de Heilige Geest dat ik een grote droefheid heb en een onophoudelijke smart in mijn hart. Want zelf ben ik gewenst door een vloek gescheiden te zijn van Christus terwille van mijn broeders, mijn verwanten naar het vlees. Israëlieten zijn zij. Van hen is het zoonschap en de heerlijkheid en de verbonden. Daar ga ik straks iets over zeggen. En de wetgeving en de dienst en de beloften, tot hen behoren de vaderen en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus, die God is, over alles, gezegend tot in eeuwigheid. De apostel Paulus had een voortdurend hartzeer. En hij had een verlangen om zijn volksgenoten te bereiken met het evangelie. Maar hij heeft ervaren wat het betekent afgewezen te worden. Maar op een gegeven moment, als je het boek Handelingen leest, dan zie je dat hij de hoop heeft opgegeven. Israël moet hem niet en hij wendt zich tot de heidenen. Nu, Hebreeën 10. Broeders, de wens van mijn hart en mijn gebed voor hen tot God is dat zij behouden worden. Dat is de drijfveer, dat is het werk van Israël in de Bijbel. Al bijna 70 jaar. Om Joodse mensen te bereiken met hun eigen boek, hun eigen woord. We geven als het ware de Joden hun eigen boek terug. Want het is een Joods boek. En als je met Joodse mensen spreekt en je haalt het Nieuwe Testament boven, dan zullen ze vaak zeggen, oh, dat is het boek voor de christenen. En dan is het mooi dat je kunt zeggen, absoluut niet, het is een Joods boek. Alle schrijvers zijn Joden. Ook Lucas heeft Joods bloed in zijn aderen. En het is geweldig als ze dan die eerste bladzijde lezen, ja, in Matthäus, geslachtsregister van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham en Isaac, en zo meer. Ze komen gelijk thuis op Joodse bodem. En ze erkennen dat. Want ze hebben de Tenach. Maar ik ben in de jaren 80 vaak naar de synagoge geweest in Antwerpen. Maar het is schrijnend dat Joodse mensen niet eens een Tenach hebben. Laat staan die 10, de 5 boeken van Mozes. Hebben ze niet. Onvoorstelbaar. Ja. Dus wat hebben ze nodig? Het woord. Het woord en niets anders dan het woord. En als dat woord open gaat, dan gaat Gods geest aan het werk. Er zijn veel Joodse mensen tot geloof gekomen. Ook sinds 7 oktober. Ze hebben zich vragen gesteld. Ook in die Gazastrook, ja, zijn Bijbels uitgedeeld aan Joodse soldaten en soldates. Ja. Maar ook heeft God zich kenbaar gemaakt aan de Palestijnen. Er zijn mensen die visioenen hebben gehad. En die ondertussen mogen weten dat niet Mohammed, maar de Heer Jezus Christus de ware profeet is. Maar nu, Paulus had dus de wens, als we het hier lezen, dat zij behouden zouden worden. En dan hoofdstuk 11. Daar stelt hij een vraag. Ik vraag dan, heeft God zijn volk verstoten? Volstrekt niet. Ook vandaag niet. En het bewijs is er, zegt Paulus. Ikzelf. Ik ben immers ook een Israëliet uit het geslacht van Abraham van de stam Benjamin. En God heeft zijn volk niet verstoten dat hij tevoren gekend heeft. Of weet gij niet wat de schrift zegt in de geschiedenis van Elia, hoe hij Israël bij God aanklaagt. Heer, ze hebben uw profeten gedood, uw altaren omvergeworpen en ik ben alleen overgebleven en zij zoeken mijn leven. Maar wat zegt het goddelijk antwoord tot hem? Wat niemand zag, zag God. Ik heb mij 7000 mannen doen overblijven die hun knie voor Baal niet gebogen hebben. Het was een van de ernstigste situaties die Israël, het noordelijk rijk dan, de 10 stammen, hebben meegemaakt. Afschuwelijk wat één vrouw in staat was te doen om de ziel, het hart van de Joden af te trekken naar de Baal. Afgoderij en hoererij op grote schaal, dat was het werk van Izebel. Ja. Maar God zag, Elia zag het niet, ik alleen ben overgebleven. Maar God zag die 7000 die hun knieën voor Baal niet hebben gebogen. Nu, laten we een keer teruggaan naar het begin. In Genesis 12. De geschiedenis van de mensheid is falen. Tekortschieten. Alles wat ze van God hebben ontvangen, verwerpen uiteindelijk. En ze komen dan in de problemen. Dat is de geschiedenis van de mensheid. Adam en Eva hebben gefaald. Noach heeft gefaald. Dan had je de torenbouw van Babel. Hoe de mensen toch trachten weer bij elkaar te komen om een eenheid te vormen die niet naar Gods gedachte was. En wat doet God? God besluit een volk te roepen voor zijn naam. Dat is Gods werk. In Deuteronomium. Daar lezen we het volgende. Deuteronomium hoofdstuk 7. Niet, Deuteronomium 7 vers 7. Niet omdat gij talrijker waart dan enig ander volk, heeft de Heere zich aan u verbonden en u uitverkoren. Veel eer zijt gij het kleinste van alle volken. Maar omdat de Heere u lief had en de eed hield die hij uw vaderen gezworen had, heeft de Heere u met een sterke hand uitgeleid en u verlost uit het diensthuis, uit de macht van Farao, de koning van Egypte. Tot daar. Dat volk was niet speciaals. Abraham was een zwervende Arameer. Van Syrische afkomst. Een heiden. Maar God besloot uit de heidenen zichzelf een volk te vergaderen voor zijn naam. Met de bedoeling om de ganse aarde uiteindelijk te zegenen. En dat zal gebeuren als de Heer Jezus terugkomt. En een rijk van 1000 jaar vrede zal oprichten. Israël zal dan aan het hoofd van de volkeren staan, ver boven de heidenen verheven. En tot een zegen gesteld worden voor heel de planeet aarde. En dat lezen we trouwens al heel in het begin bij de roeping van Abraham. Je zal maar die uitdaging krijgen. Genesis 12. De Heere nu zeide tot Abraham, ga uit uw land en uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. God belooft Abraham twee dingen. Een volk en een land. En we kennen de geschiedenis. Ik heb hier het een en het ander genoteerd. We krijgen de roeping van Abraham in Genesis 12. Die zegen, uiteindelijke beloofde zegen, wordt herhaald aan zowel Isaac in Genesis 26 en aan Jacob in Genesis 28. Maar dan begint die geschiedenis van Israël en dat loopt verre van goed. Ze komen uiteindelijk terecht in de ballingschap. Wat was de oorzaak dat de 10 stammen werden weggevoerd naar Assyrië en de 2 stammen naar Babylon? Het enige antwoord: juist, afgoderij. Afgoderij. Nu, ze worden uiteindelijk verstrooid. Zowel de 10 stammenrijk als het 2 stammenrijk. Maar in het evangelie lezen we, Lucas 21 vers 24... dat ze verstrooid worden onder alle volkeren. Oorzaak, geen afgoderij, maar het afwijzen van de Messias. De Heer had het gezegd, de Heer Jezus had het gezegd. Ik ben gekomen in de naam van mijn Vader. En gij neemt mij niet aan. Als een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen. En daar spreekt de Heer over de komende antichrist. En ik geloof, broeders en zusters, als je kijkt naar het nieuws, naar de nieuwsberichten, dat vandaag de dag, met alles wat er aan het gebeuren is, dat het blijkbaar het slechte in de mens naar boven komt. Ja. En de geest van de antichrist, ben ik van overtuigd, is bezig over het rond der aarde de komst voor te bereiden voor de antichrist. De grootste tragedie moet nog komen. Ook voor Israël. Daarom proberen wij als Stichting Israël en de Bijbel zoveel mogelijk mensen, veldwerkers uit te zenden naar alle windstreken om de Joden het evangelie te brengen. Want dat hebben ze zo nodig. Vaak is het zo dat de Israëlische soldaten als hun dienstplicht volleindigd is, dat ze op weg gaan naar het oosten, naar oosterse landen, om te gaan mediteren. Om in aanraking te komen met bewustzijnsvertroebelende middelen, drugs, weet ik waarom. Omdat ze de zin van het leven, dat ze in feite op zoek zijn naar de zin van het leven. En het is een geweldige zegen als ze dan een Nieuw Testament of een tweetalige Tenach aannemen. En hun Messias leren kennen. En dat is nu bezig. God kan met een kromme stok een rechte slag slaan. Dat kunnen wij niet. Maar God kan te midden van de miserie, waarin zijn volk zich bevindt, toch deuren openen, deuren van harten openen. Joodse harten. En daar mogen we dankbaar voor zijn. Nu, de vraag werd al gesteld, nu, veel kerken die zeggen, het is afgelopen Israël, wij zijn het geestelijke Israël. Dat hoor je, vooral in protestantse middens. Wij zijn het geestelijke Israël. Wij hebben de zegeningen. Maar de vloek, dat mogen de Joden houden. Dat is de situatie. Nu, heeft Israël afgedaan? Geen zins, hebben we gelezen. Dus geen vervangingstheologie. De kerk in plaats van Israël. Ook geen tweewegenleer. De Joden worden behouden door het houden van de wet. En de heidenen door geloof in het evangelie. Ook een verkeerde leer. Maar wat is dan het voorrecht van de Jood? In Romeinen 3, vers 1 en 2 lezen we. De Bijbel is van Israël. Psalm 147, vers 19. De Bijbel is voor Israël. Johannes 17, vers 8, waar de Heer Jezus zegt, uw woord, Vader, is de waarheid. Romeinen 1, vers 16. Bekende uitspraak van Paulus, want ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht voor behoud tot de ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook de Griek. De Bijbel is gehandeld over Israël. Vier vijfde van de Bijbel heeft te maken met verleden, heden en toekomst van Gods volk. 333 profetieën in het Oude Testament zijn vervuld in het Nieuwe. Romeinen 9, vers 1 tot 5 hebben we gelezen. De Christus, God te prijzen tot in eeuwigheid, hebben we gelezen. En aan de boodschap aan de Samaritaanse vrouw luidde, het heil is uit de Joden. Christus, de Messias is een Jood, hij heeft een volk, de Joden. De meeste Nobelprijswinnaars waren Joodse mensen. Ze zijn tot de zegen gesteld. Ja. Niet alle Nobelprijswinnaars hebben iets positiefs gebracht. Want Oppenheimer, onder andere, wel bekend van de uitvinder van de atoombom. Die kwam erachter dat ze iets hadden uitgevonden die de mensheid kon vernietigen. En als je kijkt wat er nu gebeurt. De Heer heeft het gezegd, Ja. Oorlogen en geruchten van oorlogen. Hongersnood, overstromingen, aardbevingen. Maar het eerste waar de Heer voor waarschuwt. Het is vanmorgen ook al gezegd. Waar zijn wij mee bezig? Inderdaad. Zijn we bezig met dingen die wij zelf aangenaam vinden? Te vinden op het internet? Ja. Jonge mensen, het is toch onvoorstelbaar als je jonge mensen, maar ook ouderen, gewoon in je eigen straat of op het marktplein. Ken je dat? Met die smartphone? Alsof dat het belangrijkste is. Er is een oproep gedaan vanmorgen. Zijn we klaar? Ben ik klaar? Om de Heer te ontmoeten. Wanneer de bazuin zal klinken. Hoe zal hij mij vinden? Met wat zal ik bezig zijn? Stel je voor dat de bazuin klinkt. Met wat ga ik bezig zijn? Wat is het belangrijkste in mijn leven van alle dag? Gaat ons verlangen inderdaad uit naar de komst van de Heer Jezus? De hele wereld is in barensnood. En verwacht rijkhalzend de komst van de Zoon des Mensen. Rijkhalzend. Ik heb een oudere zuster gekend, iedere morgen. Toen ze opstond, deed ze de gordijnen open. Knipperde met haar ogen. In de twinkeling van een aai. Of een aai staat er. Hè? Misschien vandaag, Heer. Misschien vandaag. Ook voor jonge mensen. Jullie hebben allemaal plannen, hè? Als je jong bent, heb je plannen. Anders klopt er iets niet. Misschien willen we wat trouwen. Misschien gaat het feest niet door dat de Heer komt. Ik bedoel maar. Ik wil u niet bang maken, hè? Maar wat is de belangrijkste persoon in ons leven? We hebben iets gelezen in Romeinen, hoofdstuk 9. Van hen zijn de verbonden. Verbonden. Verschillende verbonden zijn er opgetekend in onze Bijbel. Die God gesloten heeft. Met mensen. Alle verbonden waarvan sprake in de schrift hebben te maken met Israël. Behalve het Noachitisch verbond aan Noach gedaan. Dat hij de wereld niet meer zal vernietigen door water. Maar voor de rest... verbonden met Israël. Ik ga er niet te lang bij stilstaan. Maar een bijzondere gebeurtenis vind je terug in Genesis 15. Daar wil ik iets over zeggen. Als een verbond wordt gesloten, gaat dat tussen twee partijen. Beide partijen vormen een verbond, gaan een verbond aan. Genesis 15. Hierna kwam het woord des Heeren tot Abraham in een gezicht. Vrees niet, Abraham, ik ben uw schild, uw loon zal zeer groot zijn. Het is niet toevallig dat de Heer hier zegt tot Abraham, ik ben uw loon zeer groot. Lot had net zijn keuze gemaakt. Lot zag de vlakte als een hof van Eden. De geestelijke kracht vind je bij Abraham. Hij liet Lot de keuze. En Lot, een burger van de wereld, zat in de poort, woonde in Sodom, begon met een tent, maar uiteindelijk had hij een huis en hij voelde zich thuis in Sodom. Ja. En God heeft dat gezien. En God zegt tot Abraham, ikzelf ben uw loon zeer groot. En Abraham zeide, Heere, Heere, wat zult gij mij geven, daar ik kinderloos heen ga en de bezitter van mijn huis, dat zal deze Damaskener Eliezer zijn. En Abraham zeide, zie, mij hebt gij geen nakroost gegeven, en nu moet een ondergehoorige mijn erfgenaam zijn. En zie, het woord van de Heer kwam tot hem, deze zal uw erfgenaam niet zijn, maar uw lijfelijke zoon, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde hij hem naar buiten en zeide, zie toch op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt. En hij zeide tot hem, zo zal uw nageslacht zijn. Reactie van Abraham. En hij geloofde in de Heere en hij rekende het hem toe als gerechtigheid. Hij geloofde in de Heere. Hij geloofde God op zijn woord. Doe ik dat? Doen wij dat? Hebben we die stelregel? Lees wat er staat. Geloof wat er staat. En je hebt wat er staat. Durven we God vertrouwen op zijn woord? Ik zeg het ook tot mezelf, broeders en zusters. En hij zeide tot hem, vers 7. Ik ben de Heere, die u uit Ur der Galdeën hebt geleid, om u dit land in bezit te geven. En hij zeide, Heer, Heer, waarin zal ik weten dat ik het bezitten zal? Geef me een bewijs. Toon me iets. En hij zeide tot hem, haal mij een driejarige jonge koe, een driejarige geit, driejarige ram, een tortelduif en een jonge duif. Hij haalde die alle voor hem, God, deelde ze midden door en legde de stukken tegenover elkander. Maar het gevolgde deelde hij niet. Bij het sluiten van een verbond werd er een offer gebracht. En dat offer werd gedeeld en uitgespreid. Toen de roofvogels op de dieren neerstreken, joeg Abraham ze weg. Die roofvogels staan voor duivelse machten. Symboliek van duivelse machten. Die wilden verhinderen dat verbond ging gesloten worden. Toen de zon op het punt stond onder te gaan, viel een diepe slaap op Abraham. En zie, hem overviel een angstwekkende, dikke duisternis. En hij zeide tot Abraham, God zeide tot Abraham, weet voorzeker dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in het land dat het hunne niet is, en dat zij hen dienen zullen, en dat zij hen zullen verdrukken 400 jaar. Doch ook het volk dat zij zullen dienen, zal ik richten, en daarna zult gij met grote haven uittrekken. Maar gij zult in vrede tot uw vader gaan, gij zult in hoge ouderdom sterven en begraven worden. Het vierde geslacht echter zal hierheen wederkeren, want eerder is de maat van de Amorieten niet vol. Toen de zon was ondergegaan en er dikke duisternis was, zie een rokende oven met een vurige fakkel, welke tussen de stukken doorging. Normaal gezien, bij het sluiten van dat verbond, gingen beide partijen door die geslachte stukken. Beide. Maar hier gebeurt dat niet. Er is maar één. Het is God alleen die door deze stukken heen gaat. En dat heeft te maken met het feit dat God hier een onvoorwaardelijk verbond sluit. Want Abraham gaat niet door die stukken heen. Want hij is in een diepe slaap. God sluit hier een verbond met Israël onvoorwaardelijk. Dat verbond zal niet geschaad worden, ook als het misgaat met het volk. En het is misgegaan. Maar God houdt zich aan zijn verbond. Vers 18. De tien dagen sloot de Heere een verbond met Abraham, zeggende, aan uw nageslacht zal ik dit land geven, van de rivier van Egypte, dat is de Wadi El Arish, tot de rivier de Eufraat. Gods onvoorwaardelijke belofte. Alle beloften die God gedaan heeft zullen uitkomen. Nu, ik heb eigenlijk niet zoveel tijd meer, denk ik. Toch rekening houden. Welke verbonden heeft God gesloten? Met Mozes. Mozes, en ik lees daartoe iets uit Exodus 24. Exodus 24, vers 7 en 8. En hij nam het boek des verbonds en las het voor de ogen van het volk. En zij zeiden, alles wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen en daarnaar zullen we horen. Je weet, Mozes ging de berg op, 40 dagen en 40 nachten. En zonder dat Mozes iets gevraagd had, hadden de Israëlieten gezegd, zeg hem aan God, al wat de Heer zegt, dat zullen wij doen. Dat was een houding van, zeg hem, wat hij van ons verwacht, en wij zullen het doen. Mozes is de berg opgegaan, en terwijl hij in die gemeenschap met God mag ervaren, zegt God tot hem, ga naar beneden, Mozes, ga naar beneden, want uw volk heeft het verkoren. Het eerste gebod hadden ze al overtreden. Ja. Het tweede verbond, Deuteronomium 29. Deuteronomium 29, vers 1. Dit zijn de woorden van het verbond dat de Heere Mozes geboden heeft met de Israëlieten te sluiten in het land Moab. Het land Moab, ze zijn in het land Moab terechtgekomen en staan op het punt het beloofde land in te nemen. Dus met de Israëlieten een verbond te sluiten in het land van Moab, naast het verbond dat hij met hen bij Horeb gesloten had. Wat we net hebben gelezen in Exodus 24. In Deuteronomium 30, gewoon de bladzijde omslaan, daar lezen we het post-diaspora verbond. De diaspora, dat is nu momenteel nog altijd, de Joden zijn verspreid over heel de wereld. Maar Deuteronomium 30, vers 1 tot en met 10, het zou ons te ver wijden nu om daar bij stil te staan, is een blauwdruk van Gods plan met zijn volk Israël. Maar de voorwaarde waarop Israël de zegen zal ontvangen, de voorwaarde is geloof. De voorwaarde dat wij gezegend worden, is dat God van ons verwacht, één woord, geloof. God handelt op grond van geloof. Uiteindelijk wordt er ook een verbond gesloten met David. Ik vind het, als ik iets lees over David, Dan klopt mijn hart wat harder. Hij is de man naar Gods hart. Aan hem werden beloften gedaan. Aan David. En je weet, het verlangen van David was de Heere een huis te bouwen. Hij zat ermee. Hij had een eigen paleis. En de God van Israël bevond zich in een tent. En hij had het verlangen om een tempel te bouwen. Maar hij mocht niet. De reden was dat er bloed aan zijn hand kleefde. Dat hij vele oorlogen had gevoerd. Maar ook gefaald had. Maar weet je wat God zegt tot David? David, je hoeft voor mij geen huis te bouwen. Ik zal jou een huis bouwen. Een nageslacht. En Salomo heeft de tempel gebouwd. Maar dat huis, dat blijft. Het huis Gods. Psalm 89. Psalm 89, vers 4. Met mijn uitverkorene heb ik een verbond gesloten. Aan mijn knecht David heb ik gezworen. Voor altoos zal ik uw nakroost bevestigen en uw troon bouwen van geslacht tot geslacht. Gods verbond met David. In Lucas, hoofdstuk 1, nu we toch nog een beetje in de kersttijd zijn. Lucas, vers 31. Vers 30. Lucas 1, vers 30. En de engel, Gabriel, zeide tot haar, vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden, en zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult hem de naam Jezus geven. Deze zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En de Heere God, nu komt het, zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koningschap zal geen einde zijn. Wat een belofte. Die Maria te horen kreeg. En dan tenslotte het nieuwe verbond. Dat zal gesloten worden. Wat nog toekomstig is. Wil ik even verwijzen naar Jeremia. Jeremia 31. Het is de moeite waard om Jeremia 30 en 31 aan één stuk voor jezelf te lezen. Heel bijzonder. Dus we weten, we lezen hier in Jeremia 30 over de tijd van benauwdheid voor Jacob. Vers 7. De tijd van benauwdheid voor Jacob is voor de heidenen, volkeren, de grote verdrukking. Israël zal door een diep dal moeten gaan, eer ze de Heer Jezus zullen aanvaarden. Het allerergste staat hen nog te wachten, broeders en zusters. En daarom denk ik ook vaak, en ik ben niet de enige hier, aan onbekeerde familieleden. Of aan je buren. Van je kennissen. Die al verschillende keren het evangelie mochten horen. Uit jouw mond. Maar die de Heer Jezus afwijzen. Voor gelovige mensen. Van hen die de Heer Jezus hebben aanvaard. Als zijn verlosser en Heer. Wacht de hemel. Wacht. Een liefhebbende vader, die u wil omarmen in het vaderhuis. Dat is het deel voor gelovige mensen. Wat is een gelovige? Wie is een gelovige? Hem of haar die Jezus aanvaard heeft als zijn of haar persoonlijke verlosser en Heer. Maar voor de ongelovigen, die gaan ook de eeuwigheid doormaken. die gaan ook een opstandingslichaam krijgen. Wat niet vergankelijk is. Maar in dat opstandingslichaam, in dat nieuwe lichaam, zullen ze terechtkomen op de plaats die ze tijdens hun aardse leven hier hebben gesloten. En dat is de hel. De hel bestaat. De Heer heeft verschillende keren gesproken over de hel. Het is een reële plaats van pijn. Waar het knarsen der tanden zal zijn. En weet je wat er staat te gebeuren? In de Bijbel is er ook sprake van de grote witte troon. En voor die witte troon staan alle onbekeerde mensen. Uit alle tijden. Waar staat die troon? Niet op aarde. Want de aarde wijkt als een boekrol. Alleen die massa ongelovige mensen uit die vele eeuwen. En weet je wat die mensen gaan moeten doen? Ze gaan moeten knielen. En belijden. Al knarsetandend, sommigen. Belijden dat de Heer Jezus Heer is. Tot heerlijkheid van God de Vader. En daarna komen ze terecht in de hel. Nogmaals, ik vertel hier geen fabels. Het is realiteit. Wil je aan dat verschrikkelijke oordeel ontkomen, dan is vandaag, hebben we gelezen vanmorgen, de tijd van verzoening. God houdt van je. Als er iemand is die de Heer Jezus niet kent, zeg ik je dit, God houdt van je. Hij wil niet dat je verloren gaat. Hij houdt van je. Hij heeft zijn zoon gegeven. Hij heeft het allerliefste wat hij had gegeven. Zijn Isaac. Weet wel? Neem uw zoon, Abraham. En offer mij uw zoon. Uw enige. Voor God was er maar enige. Was er maar één. Niet Ismaël, Isaac. Ja, Abraham. Deze zoon, neem hem. En offer hem op een der bergen die ik u wijzen zal. En toen Abraham op het punt stond, zijn zoon met het mes in zijn hand, heeft God geroepen, Abraham, Abraham, doe je zoon geen kwaad, want ik weet dat gij Godvrezend zijt. Maar op Golgotha's kruis was er geen hand, om te beletten dat de zoon des mensen zou sterven. Niemand kon hem tegenhouden. We hebben het lied gezongen. De Heer gaf zichzelf. Voor onze zonde. God had het, heeft het liefste wat hij had. Zijn zoon gegeven. Opdat in ieder die in hem gelooft niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Hier is Gods aanbod. Wat doe je ermee? Wat doe je ermee? Buig alsjeblieft je knieën en aanvaard Jezus als zijn of haar verlosser en Heer. En je hebt het eeuwige leven. Een gelovige sterft niet eens. Een gelovige ontslaapt. Zoveel zijn ons voorgegaan. Misschien zijn wij de generatie die de bazuin zullen horen klinken. En worden weggerukt van deze aarde. God only knows. Nu, die tijd van benauwdheid voor Jacob moeten ze door. Maar in hoofdstuk 31, daar lees je, eerste vers. Te dien tijde, luidt het woord des Heeren, zal ik voor alle geslachten van Israël tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Geen Lo-Ammi meer, maar wel mijn volk. Zo zegt de Heere, het volk der ontkomenen aan het zwaard vond genade in de woestijn. Israël op weg naar zijn rust. Het komt goed met Israël. God komt tot zijn doel met Israël. En dat nieuwe verbond, dat vinden we ook in ons Nieuwe Testament, Matteüs 26. Matthäus 26, vers 28. Daar zitten ze dan. Hiermee wil ik eindigen. Hier zitten ze dan. In de opperzaal. De Heer met zijn 12. En hij ziet wat hij alleen maar kon zien. Hij zag droefheid. En wat zegt hij? Uw hart wordt niet ontroerd. Hij gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Als het anders was, ik zou het u gezegd hebben. Maar het is niet anders. Maar ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik uw plaats bereid heb, keer ik weer en zal u tot mij nemen, opdat gij zijn woogt waar ik ben. O broeders en zusters, hij verlangt meer naar ons dan wij naar hem. Moeten we wel bekennen, of niet? Ja. Dat is het verlangen van de Heer Jezus. Twee keer heeft hij gezegd, ik wil. Tegen de Melaatse. Ik wil, wordt gereinigd. Maar de tweede keer dat hij zegt, ik wil, is in dat heerlijke hoofdstuk 17 in het Johannesevangelie. Dat intieme gesprek van de Heer Jezus tot zijn vader. En wat zegt hij? Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Waarom? Waartoe? Opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die ik bij u had eer de wereld was. Dat is de plaats waar u en ik terechtkomen. En ik hoop echt uit het diepst van mijn hart dat iedereen hier aanwezig zal thuiskomen. En uiteindelijk zal komen in het huis van de Vader. Maar nogmaals, hier is Gods aanbod van liefde. Meer kon hij niet doen. Hij gaf Jezus. Welk een vriend is onze Jezus die in onze plaats wil staan. Prijs de Heer. Amen.